Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en allen die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is dominee L.J. Smelt uit Voorthuizen. Hartelijk welkom. Collecte. Eerste collecte is voor de diaconie, tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. Diensten voor de Deovolente zondag 7 augustus om 9:30 in de Grote Kerk. Dominee H. Liefting uit Delft. Om 16:45 Exoduskerk. Dominee A. Wijting uit Gorinchem. Achterin en voorin de kerk liggen nog weekbrieven. U kunt deze meenemen, maar er staan ook enkele liederen in die we in deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we zetten deze voort met het zingen van Psalm 99, vers 1, Oude Berijming.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaart, altijd en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Begintekst uit 1 Petrus 5, vers 7 tot 9. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof. We zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 84, vers 6, Oude Berijming. Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is de alle tijd een zon en schild. In verbondenheid met de wereldwijde kerk van de Heer Jezus beleiden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En wij onderstrepen ook vraag en antwoord 42 van de Heidelbergse catechismus. En daarna zingen we lied 151 uit op toonhoogte. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Sterk in uw kracht. Sterk in uw kracht. Wij belijden ons geloof zo. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in de Heer Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in Heilige Algemene Christelijke Kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En vraag en antwoord 42 zegt: als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. bidden wij om de opening van het woord, de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, u bent onze zon en ons schild. Onze schild en onze verlosser. Wat een zegen. U draagt ons bestaan. U leidt ons ons leven lang. En gij voert de strijd. En tegelijk zegt u tegen ons, strijd de goede strijd. U bent de overwinnaar. En tegelijk zegt u tegen ons, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En het is 100% uw werk dat wij verlost worden. En het vraagt ook 100% onze inzet. Heere God, wilt u ons helpen om christen te zijn in deze tijd? Te midden van alles wat woelt en krioelt, alles wat beweegt, alles wat kantelt en wankelt. Wij bidden u dat we staande mogen blijven, vast mogen staan. En tegelijk ons laten zenden. Ga dan heen. Standvastigheid en beweging door uw Heilige Geest, daar vragen we om. Dat het beide bij ons gevonden mag worden. En dat we steeds meer zeker mogen geloven dat we in Christus geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat ook als het sterven wordt, en voor de een is dat een lang proces en voor de ander is dat een heel kort moment, ook als het sterven wordt, dat we dan weten mogen, het leven heeft het laatste woord en niet de dood. Wees u met allen die kort of lang geleden hun geliefden verloren. Wees met allen die chronisch ziek zijn. En wees met allen die met ons meeluisteren als ze moeilijk meer naar de kerk kunnen. Dank u dat ze die mogelijkheid hebben om met ons verbonden te zijn via de kerktelefoon. En wees u ook met de mantelzorgers die bij hen zijn wellicht. Want het is niet alleen zwaar om lang ziek te zijn, maar het is ook zwaar om lang voor iemand te mogen zorgen. Je doet het met vreugde en met overgave, uit liefde voor alles wat die ander voor je betekend heeft. Maar toch is het ook zwaar. En heb dank dat u ons draagt in die zorg. En dat u van de wieg tot ons graf, van voor de wieg tot over het graf, onze God bent. En dat u ons leidt. En dat u ons ook geloof geeft om het vol te houden tot de finish. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen 2 Timotheus 4, vers 1 tot 8. 2 Timotheus 4, vers 1 tot 8. Twee Timotheus 4, dat is zoals wij weten, of voor zover wij weten, de laatste brief van Paulus geweest die hij geschreven heeft, die ons bekend is geworden. Misschien heeft hij nog een tijdje geleefd nadat hij uit de gevangenis is vrijgelaten in Rome, maar het is ook een feit dat hij uiteindelijk door de keizer en zijn rechtspraak veroordeeld is tot de dood, Paulus, omdat hij als staatsgevaarlijk werd gezien, omdat hij Jezus als Heer beleed, als Heer en Meester. En het is mogelijk dat hij nog een tijdje dus vrij is geweest, maar dat kunnen we niet uit deze brief opmaken. Het lijkt zijn afscheidsbrief, zijn testament. 2 Timotheus 4. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Tot zover de lezing. We zingen nu Psalm 97, vers 7. Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor de preek onderstreep ik 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8a. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Hoe kom ik bij deze tekst? Onlangs, kort geleden, is er een man van 96 jaar in onze gemeente overleden. En boven zijn rouwbrief stond deze tekst. En eerlijk gezegd, toen ik jonger was, vond ik het niet zo goed om over deze tekst te preken. Want dan denk ik, ach, wat voor levenservaring heb ik nog? Ondertussen ben ik 60 plus. En word ik vaker geconfronteerd met het feit dat mensen, ook zestigers, sterven. En daarom denk ik dat het goed is om mezelf en u erop te wijzen dat we sterfelijke mensen zijn. En dat we hopelijk, net als Paulus, terugblikkend op ons leven, op tijd mogen zeggen en schrijven, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Tweede motief om deze tekst te bepreken is eigenlijk dat Paulus sporttaal gebruikt. Goede strijd, dat is eigenlijk een term uit de sport van toen. Je moet weten, toen waren er ook al Olympische Spelen. Ze werden toen gewijd aan de goden die op de Olympus woonden. De Olympus is een berg in Griekenland. En toen was er Olympisch vuur en toen waren er ook offers die gebracht werden voor de goden om daardoor meer kans te hebben om te winnen. Paulus neemt taal uit de sport over om duidelijk te maken hoe hij terugblikt over zijn leven en hoe hij vooruitblikt naar de toekomst. Ik heb de goede strijd gestreden. De goede strijd, dat is de strijd overeenkomstig de regels, de spelregels. Ik heb de krans van de rechtvaardigheid gekregen. De Stefanos van de rechtvaardigheid. Dat is ook de prijs die men kreeg als men won. Wij zouden zeggen de plak goud of de zilver medaille of de bronzen medaille. Als je een prijs kreeg, dan kreeg je een krans om. En die offertaal dus, en ook het heengaan van hem, hoe hij dat onder woorden brengt, dat bracht mij om deze tekst wat op te laten lichten op deze zondagmiddag in de vakantietijd. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten, zegt Paulus. Daar bedoelt hij mee, ik geef mijn laatste opoffering aan God. Ik wijd mijzelf geheel aan God toe. Ik geef mijzelf volkomen aan hem. Zoals die sporters zichzelf opofferen voor hun goden. Maar ik doe dat voor mijn God. Ik heb met vreugde gearbeid. Hier ben ik, Heere God. Ik ben er klaar voor om ook afscheid te nemen van deze wereld. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Paulus zag zijn einde naderen. Hij zat in de dodencel, moet je rekenen. Hij was tot de dood veroordeeld, omdat hij een staatsgevaarlijk iemand was. En hij zegt, binnenkort moet de tros los. Want dat is eigenlijk het beeld wat het Griekse werkwoord geeft, wat met heengaan is vertaald. De boot, de grote boot, misschien hebben jullie het wel eens gezien. Prachtig gezicht vind ik altijd. Hoe een boot afmeert, dus van de kade zich losmaakt en het wijde sop kiest. Zo zegt Paulus, zo ben ik bezig de tros los te maken en de laatste reis te beginnen. Ik ga heen, ik moet sterven, ik ga sterven. Ja, dat is niet iedereen zo gegeven om dat van tevoren zo te weten. Wij hebben ook een beetje de instelling, ik tenminste wel, van zolang je vitaal bent en jong, dan hoef je daar ook niet zo aan te denken. Je mag gewoon ook leven, zeker. En het christelijk geloof is echt niet allereerst en allermeest goed voor het hiernamaals. Daar is het ook goed voor. Maar allereerst is het goed voor het hiernumaals. Het gaat om het leven nu. Maar dat leef je in de zekerheid dat je straks altijd bij God zult zijn in zijn koninkrijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat om het leven nu, maar dat je in dit leven al weet, mij is het eeuwige leven geschonken. Zegt Johannes 6 vers 47 niet, dat Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Nou, dat was ook Paulus' overtuiging. En daarom kan hij zo vrijmoedig onder ogen zien dat hij moet sterven. En dat hij gaat sterven. Dat het einde nabij is. De finish is nabij. Hij heeft de loop tot een einde gebracht. Hij is gestart. En hij was eerst een valse starter. Hij ging tegen de Heer Jezus in. Hij voerde de verkeerde strijd. Niet de goede strijd. Hij stond op verkeerde fronten en hij vocht tegen de Heer der Kerk. Tot die Heer der Kerk hem zelf in de kraag greep en hem vernieuwde, veranderde, bekeerde en hem op de weg ten leven zet. Hij was iemand van de weg, zo heten de christenen in die tijd. Mensen van de weg. Nou, en hij heeft anderen op die weg mogen brengen en hij heeft de goede strijd gestreden. Zo kijkt hij terug. Ik heb de goede strijd gestreden. Opvallend dat er drie keer nogal met nadruk in onze vertaling tenminste staat. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Als wij wat bevindelijk opgevoed zijn, dan zullen we hiervan zeggen, nou, ik vind die zekere taal een beetje misschien wel overdone. Ik. Liever hij. Dat hebben wij geleerd. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Maar toch staat het er wel. Alleen in het Grieks ook niet met nadruk met dat ik voorop. De goede strijd heb ik gestreden. De loop heb ik tot een einde gebracht. Het geloof heb ik behouden. Dus niet zo sterk ik voorop. Dat doet er niet aan af dat wij wel mogen zeggen, ik heb ook gestreden. God strijdt niet alleen, maar wij ook. Hij neemt ons mee in die strijd, zou je kunnen zeggen. We worden in Christus ingelijfd, door de doop, door het geloof. En dan worden we ook in zijn leven getrokken, in zijn sterven en in zijn opstaan. Wij worden in de strijd getrokken. Vandaar dat ook vroeger gezegd werd, als je belijdenis deed, welkom in de strijd. Misschien ook wel goed om even te zeggen, er zijn altijd nog, ook in onze gemeente, mensen die geen belijdenis hebben gedaan. En daar soms tegenaan hikken, ga ik dat nou het volgende seizoen doen of niet? Voordat je het weet, stel je het weer een seizoen uit en heb je daar later weer spijt van. Ik zou u willen zeggen, hak nou de knoop door. Stel het niet langer uit. Ga dit seizoen naar de belijdeniscategorisatie. Laat je onderwijzen. En dan zult u merken dat u toegroeit naar zo'n dag van de belijdenis. Ik heb de goede strijd gestreden. Want het christenleven blijft een strijd. Zonder strijd is er geen overwinning. Zegt Calvijn, heel nuchter. Zonder strijd geen overwinning. Dus je kunt simpel gezegd geen christen zijn als je nooit iets van die strijd ervaart. En dan wel de goede strijd, dus op de goede fronten vechten en ook volgens de regels van de geboden van God vechten, strijden. Ook beseffen dat het niet zo simpel wandelingetje is. Wandelen met God is een andere term voor christen zijn, maar dat onderstreept de iets van die voorsmaak van de rust die er overblijft voor het volk van God. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Daar hoort wandelen bij. En dat is u ieder gegund. Maar het is niet alles wat daarmee gezegd is over het christen zijn. Christen zijn is ook strijd. Is ook de wapenrusting van God aandoen. U hoeft die wapenrusting niet te fabriceren, niet in elkaar te sleutelen. Efeze 6 zegt, neemt de wapenrusting van God aan. Dus ontvang hem. Ga erin. Het ligt voor je klaar. Gebruik de wapens die God je geeft. Om de goede strijd te strijden, hebben we de wapenrusting van God nodig. En ook moeten we beseffen dat de strijd niet alleen tegen vlees en bloed is, maar ook tegen de overheden, de machten. Efeze 6 zegt dat ook. 1 Petrus 5 ook. We hebben de strijd niet zomaar alleen maar tegen mensen. Er zijn hogere machten en afgoden en krachten die het leven willen beheersen en die ons willen verslaven, die ons tot slaaf willen maken. En daar moet je tegen vechten. En daar word je helemaal bij ingeschakeld. God strijdt voor ons en voor ons. Maar wij worden ook geroepen te strijden. Niet te deserteren. Niet uit angst voortijdig weg te vluchten. Of te denken van, waar ben ik aan begonnen? Vandaar ook dat Paulus erbij zegt, ik heb de loop tot een einde gebracht. Want starten, daar is heel veel mee gezegd, want als je een slechte start hebt, dan wordt het niet wat. Maar starten is altijd met het doel om de finish te bereiken. Je wilt het eind van je loop behalen. Je wilt de loop tot een einde brengen. En daar staat in het Grieks een werkwoord wat ook staat als Jezus aan het kruis hangt. En hij zegt, het is volbracht. Het is volbracht. Het is tot een einde gebracht. En dan moet u opletten tussen het verschil wat Jezus zegt en wat wij mogen zeggen. Jezus zegt, het is volbracht. Alsof hij niet alleen maar zijn eigen strijd volbracht heeft, maar de strijd van allen die bij hem horen. En zo is het. Het is volbracht. Het allerbelangrijkste, namelijk de strijd tegen de duivel, tegen de zonden en de wonden van de wereld, van de mensen. Hij heeft de wereld teruggebracht naar God. Het is volbracht. En omdat hij gezegd heeft, het is volbracht, daarom kan ik zeggen, ik heb het volbracht. Want wij putten de overwinning uit zijn overwinning. En wij komen bij de eindstreep omdat hij bij de eindstreep kwam. Omdat hij volhield tot het einde. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar je volhardt omdat volharding een vrucht is van de Heilige Geest. Omdat je in zijn spoor gaat. Daarom kom je bij de eindstreep. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ja, ik weet niet hoe ver u onderweg bent. En of u het gevoel hebt dat het nog lang duurt of kort voordat u bij de finish komt. Het is denk ik in ieder geval heel belangrijk, of je nou jong bent of oud, om te beseffen dat je onderweg bent. Dat je met een hordeloop bezig bent. Dat vind ik altijd nog het mooiste beeld om te zien. Zo'n hordeloop, dan moeten mensen toch wel wachten met een hoge snelheid. Ook nog eens over allerlei hindernissen heen. Horden nemen. En dan moet je ook nog zien dat je de snelste bent. Dus dat je dat zo snel mogelijk doet. Dat is wat. Nou, het christen zijn heeft met zo'n hordenloop te maken. Er wordt ons geen gladde weg beloofd. Waar geen kuil in te vinden is. Nee, we moeten ook hindernissen nemen. En ja, de een die moppert wat gauwer dan de ander. De een is wat stijver dan de ander. De een is wat atletischer dan de ander. Maar in ieder geval, niemand ontkomt aan onderweg zijn en onderweg ook hindernissen nemen in de kracht die God je geeft. En je weet zeker, ik kom bij de eindstreep. Niet omdat ik nou zo'n geweldige loper ben, maar omdat hij het voor mij heeft volbracht. En omdat hij voorop gaat. En hem heb ik op het oog. Dat zegt Hebreeën 12 ook. Ziende op de overste leidsman en volleinder van het geloof. Loop ik de loop die mij voorgesteld is. En op de tribune zitten de mensen die mij aanmoedigen. De heiligen, de martelaren. Allen die ons voorgegaan zijn. Naar het koninkrijk van God. En zij zeggen, volhouden. Niet opgeven. Niet deserteren. Niet onderweg uitstappen. Niet afhaken. Nou, ik kom best steeds meer mensen tegen die dat wel doen. Die afhaken. Afhaken van de kerk, maar daar zit ook vaak heel dichtbij afhaken van geloven op een actieve manier. Ze geloven wel, maar het doet hun verder weinig. En ze groeien ook niet in dat geloof. Ze laten als het ware, als het nodig is, even hun geloofsbewijsje zien. Ik geloof wel hoor, maar verder zie je er geen consequenties van genomen worden. En eigenlijk ben je dan al bezig af te haken. En als je het nog een beetje scherper zegt, dan ben je bezig te deserteren. Je bent uit de strijd weggelopen. En soms is dat heel begrijpelijk, want de strijd is moeilijk. En vluchten, flight ligt soms dichterbij dan fight. En de fright, de angst, die kan ons ook aangrijpen, zeker in onze tijd. Eerlijk gezegd schokte het mij wel. Zo'n oude priester die dan de mis bedient in zo'n klein dorpje, ergens in Normandië. En ze vermoorden hem. Hij was mikpunt. En op hem werd alle gram gelanceerd die ze hebben tegen alle onze wat wij verkeerd gedaan hebben, de kruistochten en weet ik het wat. Hij werd mikpunt terwijl hij de mis bediende. Ja, dat kan. Het is natuurlijk een groot goed dat wij in vrijheid kunnen samenkomen. Maar beseffen we dat het niet vanzelfsprekend is dat ons ook moeite en zorg en strijd wordt. Dat komt op onze weg. We zullen er doorheen moeten. Ook met dingen die niet aangenaam zijn. En wij moeten ook niet van God verwachten dat we de prijs al krijgen voordat we de finish behalen. Dat gebeurt toch niet, jongens? Je moet eerst de finish halen, eerst winnen, handen in de lucht steken en zeggen, ik heb gewonnen. En dan krijg je de prijs dan krijg je de gouden of de zilveren of de bronzen medaille omgehangen. Trouwens, oorspronkelijk in de Olympische filosofie gaat het niet om het winnen, maar gaat het om het deelnemen. En het wordt ook een goede strijd genoemd, heel opvallend in die Olympische filosofie. Het gaat om de goede strijd. Ook zo'n woord wat hier terugkomt bij Paulus, wat toen al blijkbaar een woord in de sport was, wat ook voor het geloof van toepassing is. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Want dat is wel een verwondering waard. Ik heb het volgehouden om te blijven geloven. En hoe hou je het nou vol om te blijven geloven? Omdat hij jou vasthoudt in het geloof. Jezus zegt tegen Petrus, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Lucas 22, vers 32. Ik heb voor jou gebeden, zegt Jezus, dat jouw geloof niet ophoudt. Omdat het eigenlijk mijn geloof is. Je gelooft met het geloof van Christus. En daarom kun je het volhouden. Daarom staat er in vers 17 ook, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost en de Heere zal mij bevrijden. God heeft het gedaan, één keer en andermaal. Christus is overwinnaar en daarom zal ik het volhouden. Ik heb het geloof behouden. Maar er staat wel ik. Niet alleen Christus heeft het gedaan, maar ik moet het ook volhouden. En dat moeten, dat is gevaarlijk. Want voordat we het weten, zitten we dan helemaal weer op dat het van ons afhangt. En het is jou juist het geloof dat ons leert dat het helemaal aan hem hangt. Dat we het helemaal van hem kunnen verwachten. Ik heb het geloof behouden. Daar zitten drie kanten aan. Ten eerste het geloof, de inhoud van het geloof. Ik heb dat bewaard. Ik heb de orthodoxe leer, om het maar zo te zeggen, bewaard. Paulus heeft voortdurend ook gezegd, dat is de goede weg, maar dat is een verkeerde weg. Dat is een ketterij, dat is een dwaling. Ga die weg niet op. Hij waarschuwt ook voor dwaalleraars. Dus het geloof in de inhoudelijke zin is hij niet kwijtgeraakt. Ten tweede, het geloof waarmee hij gelooft, heeft hij behouden. Want je gelooft met je geloof. En dat krijg je, maar je mag het ook vasthouden. Je mag het ook oefenen. Je mag er ook mee bezig zijn. Je mag ook aan God telkens vragen, vermeerder mijn geloof. En ten derde kun je het ook vertalen met, ik ben trouw gebleven. Ik ben dus niet gedeserteerd. Ik heb niet de strijd opgegeven. Ik ben niet uitgestapt. Ook al was er aanleiding voor, en ook al was het niet makkelijk, notabene onschuldig in de gevangenis zitten, omdat je christen bent, dat is toch niet niks. Dat is heel erg moeilijk. Het lijkt mij een van de moeilijkste dingen, als je onrechtvaardig behandeld wordt. Als de rechters partijdig zijn, en jou onrechtvaardig ter dood veroordeelt. En dan is het nog niet vanzelfsprekend dat je je geloof behoudt. Wim Dekker zegt altijd, geloven is als een vlieg aan het plafond hangen. Je wordt vastgehouden. Je wordt vastgehouden. Nou, tegelijk mag je blijven zeggen, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Bij de finish, als je de loop beëindigt, dan krijg je ook de krans, de Stefanos, de krans van de rechtvaardigheid. De krans die uit rechtvaardigheid bestaat, of de krans die berust op een rechtvaardig oordeel, namelijk van een rechtvaardige rechter, of denk aan de rechtvaardige scheidsrechter. Taal van de sport die opnieuw hier invloed heeft. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Op die dag. Dus ons leven heeft een begin en een eind, is ook op een doel gericht. Het gaat maar altijd niet in cirkeltjes rond, in vicieuze cirkeltjes. Maar wij, het christen zijn heeft te maken met iets lineairs. We hebben een doel in ons leven. We stevenen af op dat doel. En het maakt alles uit of je dat doel op het oog hebt en dat doel haalt of niet. De rechtvaardige rechter. De Heer Jezus is onze redder en onze rechter. En als je voor hem, als je hem als redder hebt mogen leren kennen, hoef je voor hem als rechter niet te vrezen. Ik herhaal, als je hem als redder hebt leren kennen, hoef je voor hem als rechter niet te vrezen. Die de rechtvaardige rechter mij die op die dag geven zal. Met een streep onder geven. Hij geeft mij die krans. En hij heeft de overwinning behaald. En als hij de overwinning behaalt, dan zeggen wij, we are the champions. Wij zijn overwinnaars. Wij zijn overwinnaars in hem die ons heeft lief gehad. En dan zegt Paulus er ook ruimhartig bij. Het gaat niet alleen om mijn geloof, om mijn strijd, om mijn einddoel te bereiken. Maar het gaat ook om jullie.